Ik vond het een heel mooi lied wat we als laatste zongen. Genade zo groot. Omdat, het is sowieso een mooi lied, maar het herkende wel in wat ik zelf mee bezig ben geweest de afgelopen dagen. De afgelopen jaren is voor mij vooral het thema Gods genade. Door geloof alleen gerechtvaardigd. Het is door het werk van de Heer Jezus alleen, niet iets wat ik zelf doe. Was voor mij heel belangrijk in mijn geestelijke groei. Omdat ik denk toch vaak te veel het zelf probeerde te doen. Het zelf probeerde te verdienen. Ondanks dat ik in theorie wist dat het niet moest. Leefde ik niet uit genade. Dus dat thema heeft heel erg me bezig gehouden de afgelopen 2 jaar. Het is genade. Het is door wedergeboorte. Het is door geloof in de Heer Jezus. Het is niets van mij, het is alles van hem, van A tot Z. En dus dat is de rechtvaardiging door geloof. En daar zongen we ook in de couplet van. Genade zo groot aan mij die het niet verdient, liet Christus zijn liefde zien, want hij kocht mij vrij. Het is allemaal Gods genade, het is zijn werk. Ik verdien het niet, maar het is zijn liefde, hij kocht mij vrij. Genade zo groot, de schuld die ik voor hem leg, wast hij geduldig weg, zijn bloed reinigt mij. Nou, ik denk wel dat dit, wat we nu hier zongen, kan niet genoeg herhaald worden. Want dit is denk ik wel de kern van het evangelie. En ik denk ook pas dat je geestelijk kan gaan groeien op het moment dat je dit begrijpt. En als ik terugkijk naar mijn leven, heb ik heel veel als een soort yo-yo-christen door het leven gegaan. Omdat ik ten diepste misschien niet echt geloofde in de genade van God. Dus dit is echt heel belangrijk. Daar wil ik kort zoiets over zeggen. En tegelijkertijd de afgelopen dagen werd ik er ook weer bij bepaald dat niet het enige is wat Gods woord erover te zeggen heeft. Namelijk dat, hoewel genade ons niets kost, het wordt ons aangeboden, daarom is het ook genade, eist het tegelijkertijd wel alles van ons. Dat klinkt misschien tegenstrijdig, maar dat is het niet. En als we namelijk kijken naar wat de Heer Jezus zei terwijl hij op aarde wandelde, dan had hij zijn discipelen. En discipelen zijn mensen die hun leven achter zich laten en hun rabbi, hun meester volgen, waar dan ook, en ze laten daarvoor alles achter. Dus dat hoort er ook bij. Dat we als we de Heer Jezus volgen, dat we beseffen, het is door zijn genade. Er is niks wat ik kan toevoegen om gered te worden. Net zo min als de moordenaar aan het kruis ooit nog de kans kreeg om iets goeds te doen. Om het weer een soort te compenseren of terug te betalen. Nee, het is door genade, door geloof in Jezus. Maar als we dan Jezus gaan volgen, dan vraagt God wel alles van ons. En dat hoort bij discipelschap. En daar wil ik het over nagaan, denken met jullie. En dat zongen we in het refrein. Daarom vond ik het zo mooi. Want dan is het antwoord in het refrein naar alle genade. En al wat ik heb, leg ik voor u neer. Mijn verlosser en Heer, die mij lief heeft. Dat hoort er ook bij. Dat als reactie op Gods genade, dat je dan zegt, Heere, u gaf alles voor mij. En alles wat ik heb, alles wat ik ben, wil ik nu aan u geven. Ik denk dat dat ook het dat je dan ook daaraan kan zien van, is dit werkelijkheid in mijn leven? Want je kunt heel makkelijk praten, we kunnen praten over Gods genade, maar als het geen gevolg heeft voor je leven, als je leven er niet door verandert, dan is ook de vraag, heb je het wel begrepen wat Gods genade eigenlijk gedaan heeft in je leven? Dus ik wil het vandaag hebben over discipelschap, en daar is echt heel veel over te zeggen, dus ik kan alleen een paar dingen aanstippen. En ik zat dus over na te denken van, je kunt ook allerlei bijbelteksten langs gaan over wat zegt Gods woord over discipelschap, over het volgen van Jezus. Maar ik dacht, het is ook wel mooi als je een persoon weer kan nemen bij wie je dat ziet. Wat het betekent om discipel te zijn, om te volgen, om alles op te geven. En toen moest ik denken aan Rut. Dus dat gaan we nu lezen. Rut 1. En dan lezen we vers 1 tot met 18. Er staat, in de dagen dat de richters leiding gaven aan het volk, gebeurde dat er hongersnood was in het land. Daarom ging een man uit Bethlehem in Juda op weg om als vreemdeling in de vlakte van Moab te verblijven. Hij, zijn vrouw en zijn 2 zonen. De naam van de man was Elimelech. De naam van zijn vrouw Naomi. en de namen van zijn twee zonen, Machlon en Giljon. Efratieten uit Bethlehem in Juda. En ze kwamen in de vlakte van Moab en bleven daar. Elimelech, de man van Naomi, stierf en zij bleef achter met haar twee zonen. Die namen voor zich Moabitische vrouwen. De naam van de ene was Orpa en de andere was Rut. En ze bleven daar ongeveer 10 jaar. En die twee, Machlon en Giljon, stierven ook. Zo bleef de vrouw achter zonder haar twee zonen en zonder haar man. Toen maakte zij zich met haar schoondochters gereed en keerde terug uit de vlakte van Moab, want ze had in het land Moab gehoord dat de Heere naar zijn volk omgezien had door hun brood te geven. Daarom trokken zij weg uit de plaats waar zij geweest waren en haar twee schoondochters gingen met haar mee. Toen zij op weg gegaan waren om terug te keren naar het land Juda en Naomi tegen haar twee schoondochters zei: ga heen, keer terug, ieder naar het huis van haar moeder. Mogen de Heer jullie goede tierenheid bewijzen, zoals jullie die bewezen hebben aan hen die gestorven zijn en aan mij. Mogen de Heer jullie geven dat jullie rust vinden, ieder in het huis van haar man. Toen zij hen kuste, begonnen zij luid te huilen. En ze zeiden tegen haar: voorzeker, wij keren met u terug naar uw volk. Maar Naomi zei: keer terug, mijn dochters. Waarom zouden jullie met mij meegaan? Heb ik nog zonen in mijn lichaam die jullie tot mannen zouden kunnen worden? Keer terug, mijn dochters. Ga heen, want ik ben te oud om een man te hebben. Al zou ik zeggen, ik heb hoop. En al zou ik zelfs in deze nacht een man hebben, ja, zelfs zonen baren. Zouden jullie dan wachten totdat ze groot geworden waren? Zou dat jullie ervan weerhouden om een man te hebben? Nee, mijn dochters. Want het is voor mij veel bitterder dan van jullie. De hand van de Heere is tegen mij uitgestrekt. Toen begonnen zij opnieuw luid te huilen. En Orpa kuste haar schoonmoeder. Maar Rut klampte zich aan haar vast. Daarom zei ze, zie, je schoonzuster is teruggekeerd naar haar volk en naar haar goden, keer ook terug je schoonzuster achterna. Maar Rut zei: dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan. En waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ik sterven. En daar zal ik begraven worden. De Heere mag zo en nog veel erger doen. Voorzeker, alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en u. Toen zij, dus Naomi, zag dat zij zich vast voorgenomen had met haar mee te gaan, hield zij op tot haar te spreken. Nou, prachtig verhaal. Ik denk bij de meesten wel bekend. Op elke kinderclub, bijbelschoolverhaal komt dit verhaal vaak terug. Dus wat een zegen trouwens als je opgroeit in een gelovig gezin. Dan ken je al die verhalen. Ik leer nu mensen kennen die recent tot geloof gekomen zijn. En die maken echt een soort groeispurt mee geestelijk. Die leren heel veel in korte tijd. Maar ze zeggen, ja, maar al die verhalen, die ken ik allemaal nog niet zo goed. Die hebben ze van hooguit een keer gelezen. Dus het is wel een zegen als je opgroeit in een gelovig gezin en deze verhalen al kent. Maar dat terzijde. Wat ik zo mooi vind aan dit verhaal, is dat je hier al Gods genade in ziet. Dat wil ik even kort aanstippen voordat ik het heb over discipelschap. Maar Rut was een Moabitische. En een Moabitische waren uiteindelijk afstammelingen van Lot. Via een van zijn dochters. En de Moabieten zijn eigenlijk de levenslange vijanden geweest van Israël. Het was zelfs een vervloekt volk. Een Moabitische man of vrouw mocht niet in de gemeenschap komen. Dus was uitgesloten daarvan. En God besluit dan uiteindelijk om via zo'n vrouw van een heidense stam, vijanden van het volk Israël, de oma of grootoma van David te maken, waar uiteindelijk de Heer Jezus uit geboren wordt. En zo zie je ook in de geslachtsregisters in Matthäus, dan worden alle mannen genoemd, zoals altijd, maar er worden ook specifiek 4 vrouwen genoemd. En het zijn allemaal vrouwen waarvan je denkt, ja, ik weet niet of je die nou heel graag in je geslachtsregister wil hebben. Maar God kiest ervoor om door zonde, door gebrokenheid, zijn genade te laten zien. En zo ook dus bij Rut. Van alle vrouwen die God had kunnen kiezen, kiest hij Rut, de Moabitische vrouw. Maar ook Boas was nakomeling van Rahab, een prostituee van een ander heidensvolk, van de Kanaanieten. Ook niet per se iemand waarvan je zegt, daar zou ik dan mee beginnen. Maar God kiest Boas en hij kiest Rut uit om via hun uiteindelijk, heel lang daarna, de Heer Jezus uit Maria te laten worden geboren. Heel bijzonder. En dat bepaalde mij er ook weer bij over waar ik ook begon in mijn inleiding. Het is echt genade van God als hij ons redt. Het heeft helemaal niks met ons te maken. Ik ga de teksten niet voorlezen, maar als je meeschrijft is het wel echt heel interessant om dat thuis op te zoeken. Ezechiël 36, vers 22 tot 32. Daar spreekt God tot zijn volk. En daar benadrukt God ook waarom hij ze redt. Waarom ziet God naar zijn volk uit? En dan zegt hij, dat doe ik niet vanwege jullie. Maar ik doe dat vanwege mijn eigen naam. Het is vanwege mijn eer, vanwege wie ik ben, dat ik omzie naar jullie en dat ik jullie genade toon. Dus als God ons genade heeft gegeven, dan heeft dat helemaal niks met ons te maken, maar dan heeft dat te maken met zijn naam, met zichzelf. Een andere tekst, Deuteronomium 7, vers 6 tot 8, ga ik nu ook niet lezen. Daar zegt God ook heel nadrukkelijk tegen Israël, let op, ik heb jullie niet uitgekozen omdat jullie nou zo'n bijzonder volk zijn. Maar ik heb jullie uitgekozen, ik heb jullie lief, omdat ik jullie lief heb. Dus God heeft lief, omdat hij lief heeft. En zo geldt voor ons, waarom heeft God ons lief? Niet omdat wij bijzonderder of beter zijn dan wie dan ook hier in Brunsum of Hoensbroek. Er is in die zin geen onderscheid van God. Alle mensen hebben gezondigd, alle missen de heerlijkheid van God. En komen tekort, we hebben het ook gelezen vanochtend in Johannes, dat wij van nature vallen we onder de toorn van God allemaal. Maar God heeft ons lief. En waarom heeft hij ons lief? Omdat hij ons lief heeft. Het zegt iets over Gods hart. En dat zie je bij Rut, dat zie je bij Boas. Maar als het goed is, heb je het ook in je eigen leven erkend. Dat je kan zeggen, ja, het is door Gods genade alleen. Nou, ik wil één tekst uit het Nieuwe Testament nog lezen, maar hou je vinger bij Rut. Maar Romeinen, hoofdstuk 5. Wat er over spreekt, over dat het echt door Gods genade alleen is. Door zijn liefde alleen dat we gered zijn. Daar staat dan, wij dan, gerechtvaardigd uit geloof, dus niet uit iets wat we doen, maar door geloof in de Heer Jezus, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. In Efeze zegt Paulus dat zelfs het geloof een gave van God is. Het is niet iets waar we ons op kunnen beroemen. Ik heb tenminste nog geloofd en die ander niet. Nee, ook dat is genade van God. En dan vers 6, daar maakt God het nog duidelijk. Daar staat, toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mensen te sterven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin. Nou, hoe dan? Dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Dus God besloot zijn zoon te geven. Dit is denk ik niet nieuw, maar dit kunnen we niet genoeg begrijpen, en dit kan niet diep genoeg doordringen in ons hart, dat wij gerechtvaardigd zijn toen wij nog zondaars waren. Vers 9, veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Oftewel, dit is de zekerheid die een christen heeft. Ik weet, ik ben gerechtvaardigd door zijn bloed. Nou, als God dat al heeft gedaan toen ik nog een zondaar was, als God mij toen al heeft gerechtvaardigd door zijn bloed, hoeveel te meer zal hij mij dan behouden van de toorn? Ik hoef niet te vrezen voor Gods toorn, want daar word ik van behouden. Vers 10, want, dat legt hij nog een keer uit, als wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Dus wij waren vijanden van God, en door de dood van de zoon van God zijn wij verzoend. Nou, hoeveel meer, nu we verzoend zijn, worden we dan behouden door zijn leven. Ons lot is zeker, is veilig, het is Gods genade. En daar zongen we van in het lied, genade zo groot, dat ik die het niet verdien. Dat zie je ook bij het leven van Rut en Boas. Het is genade van God dat hij hun uitkiest. Dat is de ene kant. Hoe we gered worden door de genade van God. En tegelijkertijd vraagt de Bijbel ook van ons, dat als we dan kinderen van God zijn geworden, als we discipelen van de Heer Jezus zijn geworden, om dan ook alles achter te laten. Jullie kennen de teksten allemaal wel, dat Jezus soms best wel rake uitspraken doet en zegt, als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, dagelijks zijn kruis opnemen en mij volgen. Dat kennen we. We kunnen het misschien uit ons hoofd na zeggen, maar dat is nogal wat. Dat betekent dus, ik wil Jezus volgen zoals de discipelen Jezus gingen volgen, en ik laat mijn oude leven achter. Ik wil niet meer terug naar het oude leven, het leven voor mezelf, vanuit egoïsme, maar ik wil nu alleen nog maar voor Jezus leven. Dat is wat Gods genade in ons leven wil doen. En dat zien we in het leven van Rut. Maar we hebben wel in die zin een keuze. Of laat ik het anders zeggen. De keuzes die we maken, laat zien of we Gods genade echt begrepen hebben. En het is misschien een beetje de tekst inlezen, maar ik vond het qua beeld wel heel mooi. Dus ik wil dat wel zo eruit halen. Omdat ik zie een contrast tussen Orpa en tussen Rut. Over hoe hun reactie is op wat Naomi zegt. Er staat dan bijvoorbeeld eerst in vers 12, dus dan zijn we bij Rut 1. Er staat dan, zegt zij, keer terug mijn dochters. Dus ze doet de appel, ga dan terug, want ik heb jullie niks meer te bieden. Jullie kunnen beter teruggaan naar jullie familie, daar hebben jullie zekerheid. Zeker in die tijd, er waren geen sociale voorzieningen. Dus als je een weduwe was, dan had je niks. Dan kon je niks, dan was je echt afhankelijk van hulp. Nou, dan moet je bij je familie zijn, want daar was de familie voor. Dus zegt Naomi, ga dan in ieder geval terug naar je familie, want ik kan jullie niks bieden. Geen zekerheid, ik ga terug naar mijn land. Een onbekend land voor jullie, andere inwoners. Ga terug. Nou, en dan huilen ze, en dan staat er ook. En dan zeggen ze op een gegeven moment, vers 14. In vers 10 stond dat. Dan zeggen ze allebei, voorzeker, wij keren met u terug naar uw volk. En dan zegt ze dus, nou, maar keer terug, ik heb jullie niks te bieden. En dan zie je het verschil in vers 14. Toen begonnen zij opnieuw luid te huilen. En Orpa kuste haar schoonmoeder. Maar Rut klampte zich aan haar vast. En hier zie je een verschil in hoe ze omgaan met de woorden van Naomi. Orpa, die kust haar schoonmoeder, groet haar. Maar uiteindelijk gaat ze terug naar haar oude leven, gaat terug naar Moab. En zo kan het ook zijn dat wij zeggen, ik geloof in Heer Jezus, ik geloof dat ik gered ben. Maar soms zijn we misschien toch wel een beetje als Orpa. Althans, als ik naar mijn eigen leven terugkijk, zie ik zeker periodes dat ik me heb gedragen als Orpa. Ik kus, zeg maar zoals Orpa de schoonmoeder kust. Dus mijn uiterlijk zeg ik de mooie dingen, zeg ik de juiste dingen. Is mijn belijdenis heel mooi, ook misschien wel indrukwekkend. Maar uiteindelijk keer ik toch terug naar mijn eigen goden. De dingen die me vroeger zoveel vreugde gaven of die me troost gaven. En zo kan het ook voor ons zijn. En ik denk dat in, zeker in het Westen, in christelijk Nederland, veel verborgen Orpa's onder ons zijn. En dat je die misschien ook wel herkent in je eigen hart. De neiging om wel te willen geloven in de Heer Jezus, maar niet hem in alles te willen volgen. En echt bereid te zijn om je eigen wil en je eigen leven op te geven. Want als het even moeilijk wordt, of als je je leeg voelt, dan is het toch wel heel verleidelijk om terug te keren naar je oude goden. Wat zijn goden? Nou, dat zijn de dingen waar je naartoe gaat op het moment dat je troost zoekt, of vervulling zoekt, vreugde zoekt, een doel zoekt. En dat kan van alles zijn. We hebben niet meer afgodsbeelden zoals zij toen de tijd. Hoewel, we zijn weer terug aan het gaan naar die tijd met afgodsbeelden. Maar dat, in onze tijd is dat misschien meer het najagen van succes. Belangrijk willen zijn, carrière. Iemand willen zijn in deze wereld. Of misschien vermaak, uitgaan. Je verdoven met middelen, zodat je die leegte niet voelt. Verslavingen, pornografie, films, games. Het zijn allemaal manieren om je leven te vullen, om troost te vinden, om iets van tijdelijke blijdschap te vinden. Dat is terugkeren naar je oude goden, waarvan God eigenlijk je verlost heeft. Want Gods genade is niet alleen dat hij je vergeeft, maar daar komen ze ook nog op terug, maar ook dat hij je een nieuwe schepping maakt. Dat hij je oude leven wegdoet en je heel nieuw leven geeft. Daar past een nieuw leven bij. Maar hoe vaak hebben we niet de neiging om dan toch, net als Israël eigenlijk, terug te willen naar Egypte. Nou, we hebben net vanochtend het lied helaas alleen geluisterd. Maar dat gaat erover dat we verlost zijn uit Egypte. We hoeven geen slaven van de zonde meer te zijn. Maar we mogen nu God dienen. Maar de vraag is, ben ik soms misschien niet stiekem toch een Orpa? Die als het even moeilijk is, dan terug wil naar het oude leven. Of ben ik misschien meer als Rut. En daar ga ik het zo met jullie over hebben. Ik vind het heel mooi, de dingen die ze zegt. Omdat dat denk ik laat zien wat discipelschap eigenlijk is. Want wat Rut doet, die klampt zich aan Naomi vast. Dus die grijpt haar vast en laat haar niet meer los. En doet dan een prachtige belijdenis. En dat is wat we als christen zouden moeten doen. Dat als het moeilijk is, of als we ons leeg voelen, als we het even niet meer zien zitten, of wat voor reden ook, dat we dan niet teruggaan naar onze oude afgoden, naar de dingen van de wereld die ons niet echt kunnen vullen, maar dat we ons vastklampen aan de Heer Jezus. zeggen, Heere, ik wil u niet laten gaan. Ik heb u nodig. Ik wil met u gaan. Waar u gaat, daar wil ik zijn. Ik wil u volgen. En dat deed me denken aan een gedeelte in het leven van de Heer Jezus waar je dat ook ziet gebeuren. Dat is in Johannes 6. Ik ga niet het hele hoofdstuk lezen, maar dat is op zich wel de moeite waard om dat te lezen. Het gaat ook over de broodbreking en de vermenigvuldiging. Dus de mensen zien hele bijzondere dingen gebeuren. En dan lees ik een paar versen even voor de context. Er staat dan bijvoorbeeld in vers 1, staat dan van Johannes 6. Hierna vertrok Jezus naar de overkant van de zee van Galilea, ofwel van Tiberias. En een grote menigte volgde hem. Dus er waren mensen die hem volgden. Omdat ze zijn tekenen zagen die hij deed aan de zieken. Dus er waren heel veel volgelingen van de Heer Jezus. Vers 14. Toen de mensen dan het teken dat Jezus gedaan had gezien hadden, dat ging over dat brood vermenigvuldigen. Toen zeiden zij, hij is werkelijk de profeet die in de wereld komen zou. Nou, een prachtig belijdenis. Misschien een heel mooi getuigenis. Ja, ik geloof in de Heer Jezus. Hij is werkelijk een profeet. Vers 14. En dan vers 26. Dan begint Jezus uit te leggen dat broodbreken helemaal niet ging over dat wonder, maar het ging over hemzelf. Hij wilde ze duidelijk maken dat hij het levende brood is, dat ze hem nodig hebben en dat ze zonder hem niks hebben. En als vers 26 zegt hij dan, Jezus antwoordde hun en zei, voorwaar ik zeg u zoekt mij, dus ze zochten de Heer Jezus, niet omdat u tekenen gezien hebt, maar omdat u van de broden gegeten hebt en verzadigd bent. Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des mensen u geven zal, want hem heeft God de Vader verzegeld. Ze zeiden dan tegen hem, wat moeten wij doen, opdat wij de werken van God mogen verrichten? Wij willen graag wat doen, hè, als mensen. We willen graag wat doen. Nou, wat moeten we dan doen? Jezus antwoordde en zei tegen hem, dit is het werk van God, dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft. Dat is het werk wat wij moeten doen. Vers 49. Dan heeft hij, ik kan dus niet alles lezen vanwege de tijd, maar op een gegeven moment midden in zijn betoog zegt hij dan, uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn en ze zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens ervan eet en niet sterft. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En dat brood dat ik hem geven zal, is mijn vlees. Dat ik geven zal voor het leven van de wereld. En ze begrijpen ze dan niet. En uiteindelijk merk je ook dat dan is het zo radicaal wat de Heer Jezus zegt, dat ze dan in vers 60 staat er dan, velen dan van zijn discipelen, dus die volgden de Heer Jezus, hè? Het waren niet zomaar mensen. Velen van zijn discipelen die dit hoorden, zeiden, dit woord is hard. Wie kan het aanhoren? En dan vervolgens in vers 66, wat is hun reactie? Van toen aan trokken velen van zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met hem mee. Heel confronterend. Ze volgden de Jezus en onder de indruk, werkelijk, hij is de profeet. Maar op het moment dat het echt heel dichtbij komt en dat God iets, dat de Jezus iets van ze vraagt, wat ze moeilijk vinden, wat ze niet begrijpen, dan zeggen ze, ja, even vrij vertaald, hier kan ik helemaal niks mee. En uiteindelijk gaan ze weg en ze volgen Jezus niet langer. De orpa's, zou je kunnen zeggen. Ze willen op zich volgen, mooi belijdenis. Maar als het er echt op aankomt en de Heer Jezus vraagt om je leven op te geven, en hoe moeilijk vinden wij dat om ons leven op te geven, onze eigen wil op te geven, dan gaan we toch onze eigen weg. Of zijn wij als Rut, of zoals de andere discipelen, dat staat in vers 67. Jezus dan zei tegen de 12, wilt u ook niet weggaan? Zie je, dat is een beetje dezelfde vraag als Naomi, die tot twee keer toe zegt, ga alsjeblieft, ik kan jullie niks bieden, willen jullie niet gaan? Maar dan komt hun hart naar boven en dan zie je bij de discipelen, en natuurlijk is het Simon Petrus die als eerste antwoord, dan staat Simon Petrus dan antwoordde hem, Heere, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. En wij hebben geloofd en erkend dat u de Christus bent, de Zoon van de levende God. Prachtige belijdenis. Dus Petrus en de andere discipelen, die zijn ondertussen tot de conclusie gekomen, maar Heere, misschien begrijpen wij het ook niet helemaal, want het is duidelijk in de evangelie dat ze heel vaak de Heer Jezus niet goed begrepen. Tot het einde toe niet. Maar ze hebben geproefd, u heeft woorden van eeuwig leven. wij willen u volgen waar u ook gaat, ook als het moeilijk is. Want ze hebben heel veel moeilijke momenten meegemaakt. En hier zie je dan eigenlijk de reactie van Rut terug. Oftewel, wat leren we hiervan? Het kan best zijn dat God soms dingen in ons leven toelaat die we niet begrijpen. Of dat hij dingen van ons vraagt die we moeilijk vinden. Die tegen ons vleeselijk verlangen ingaan. Om onze wil op te geven, om te sterven aan jezelf. Maar uiteindelijk is het dan de vraag, klamp je je aan de Heer Jezus vast of doe je dat niet? Het is eigenlijk het verschil tussen een levend geloof of een dood geloof. Orpa had wel een mooie belijdenis, kuste haar schoonmoeder, maar het was eigenlijk niet echt. Het was eigenlijk een dood geloof, zou je kunnen zeggen. In dat beeld, hè. En Rut is meer een voorbeeld van het levend geloof. En voordat ik dan nog, we gaan zo weer terug naar Rut 1. En dan gaan we kijken naar wat Rut zelf zegt. Echt heel mooi belijdenis. Maar dan een paar vragen. Vragen die ik ook zelf in een boek tegenkwam. Waar ik nu doorheen aan het gaan ben. Dat gaat over discipelschap. Dus vandaar dat ik er ook mee bezig ben. Was een vraag die werd gesteld. En dat is misschien een goede vraag om voor jezelf eens af te vragen. Heb ik, omdat ik beleid dat ik hier Jezus ken. En ik beleid dat ik hem wil volgen. Heb ik alles op het altaar gelegd. Zoals Romeinen 12 zegt, dat we ons leven aan God moeten aanbieden als een levend offer. Een offer wordt op het altaar gelegd en dat gaat in rook op, dat ben je kwijt, zeg maar. Hebben wij ons leven, alles wat we zijn, op het altaar gelegd? Dat is een vraag om eens over na te denken. Tweede vraag. Mag Jezus naast jouw redder, want dat willen we natuurlijk wel heel graag, dat hij ons redt van onze zonde, dat hij ons eeuwig leven geeft. Maar mag hij naast dat hij onze redder is, ook onze kurios zijn? Kurios betekent heer, meester. Mag hij het voor het zeggen hebben in je leven? Mag hij bepalen welke dingen je wel doet, welke dingen je niet doet? Als je ergens zin in hebt om iets te doen, of juist niet om te doen. Mag hij dan, sta je dan toe dat hij tot je hart spreekt, dat je doet wat hij vraagt? Sta je daarvoor open? Mag hij jouw meester, jouw koning zijn? Mag hij koning zijn over jouw leven? Of in een ander beeld te spreken, als je huis, als je levens in je hart als een huis is, heb je hem alle sleutels van je hart gegeven. Dus de woonkamer waar iedereen komt, maar ook de kelder die niemand ziet, of de zolder waar niemand komt. De dingen die verborgen zijn, die mensen niet weten. Heb je die al geopend voor de Heer Jezus? Heb je al gezegd, hier ben ik, ook met de verborgen dingen, de dingen waar ik me voor schaam, de dingen die ik moeilijk vind, mijn ongeloof. Heer, ik wil het u allemaal geven. Hebben we dat al gedaan? Dat is wel belangrijk dat we dat doen. En blijven doen. Dat we niet op een gegeven moment dan weer bepaalde kamers toch weer op slot gaan doen. En mag de Heer Jezus alles hebben? Mag hij je idealen hebben? Mag hij invloed uitoefenen op welke hobby's je uitvoert? Over bepaalde verslavingen die je hebt? Mag hij daarvoor het zeggen hebben? Of wil je er liever aan vasthouden? Omdat het je toch iets geeft. Mag hij zelfs bepalen hoe je vakantietijd doorbrengt? Of vind je dat je het dan wel recht hebt om zelf te bepalen? Mag hij bepalen hoe je geld uitgeeft? Mag hij je verlangens veranderen? Wil je je verlangens met hem delen? Maar heeft hij het dan uiteindelijk voor te zeggen? Dat zijn vragen om over na te denken. Want dat is wel wat discipelschap is. Genade kost ons niets. Het heeft God alles gekost. Maar tegelijkertijd, zodra Gods genade in ons leven gaat werken, dan vraagt het wel alles van ons. Zoals Romeinen 12 zegt, worden we opgeroepen om ons leven aan God te geven. Niet meer voor onszelf te leven, maar voor hem. Dus genade kost niets, maar eist wel alles. En uiteindelijk gaat het niet over dat je nu allerlei dingen moet doen. Want dat is dan denk ik ons valkuil, dat we denken, oh, dan moet ik dingen anders gaan doen. Maar de vraag is, mag de Heer Jezus echt je hart hebben? Mag hij je hart hebben? Dat is de vraag. En dat vind ik zo mooi bij Rut. We gaan weer terug naar Rut 1. Want Naomi vraagt ze dan twee keer de vraag, zouden jullie, net als de Heer Jezus, zouden jullie dan ook niet gaan? En hier zie je dan dus wat er in Ruts hart naar boven komt. Bij Orpa zag je wat er naar boven komt. Ten diepste wil ze niet ten koste van alles volgen, wil ze niet haar zekerheden opgeven. Maar Rut doet dat wel. No matter what, I will follow. Gewoon wat het me ook kost, ik zal u volgen. En dat gaan we nu zo doorlezen. Maar we beseffen denk ik wel te weinig wat dit betekent, wat ze eigenlijk doet. Omdat onze cultuur en onze tijd is zo compleet anders dan toen. Dus we snappen eigenlijk niet hoe radicaal deze keuze is. Dat Rut, een Moabitische, vijanden van het volk Israël, kiest ervoor om haar familie, haar enige zekerheid, want ze had geen man meer, haar enige zekerheid achter te laten. Het volk waar ze mee is opgegroeid, de goden die ze altijd heeft gediend. Ze laat het allemaal achter. En als je je goden verwerpt, dan is het altijd de angst. Die gaan wraak nemen. In culturen waar nog steeds afgoden worden gediend, natuurgoden worden gediend, is de moeilijkste stap altijd het definitief breken met die goden. Ze willen dan Jezus misschien wel aannemen, maar breken met je goden, die tempeldingen kapot hakken. Ze zijn als ze dood. Want wat als die demonen wraak nemen? En dat gebeurt dan soms ook, dat er dan mensen ziek worden. En dat de duivel ze niet zomaar loslaat. Dat is heel radicaal. Dan geef je letterlijk je oude leven definitief op. Omdat je je vastklampt aan de Heer Jezus. Dat doet Rut ook. Ze laat alles achter. Haar veiligheid, haar familie, haar identiteit. En dat is wat de Heer Jezus ook van ons vraagt. Nou, laten we kijken wat ze doet. Ze zegt dan. Rut zei, dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook heen gaan. Dat is de eerste. Er zijn uiteindelijk 6. Waar u gaat, daar ga ik. Oftewel, je geeft je vrijheid op. Zij bepaalde niet langer haar leven, maar Naomi. En bij ons moet het zijn, Heere, ik wil niet langer zelf mijn leven bepalen. Waar ik naartoe ga verhuizen, met wie ik trouw, wat voor werk ik ga doen. Ik wil het met u doen. Heere, wat wilt u dat ik doe? Dat is eigenlijk de belijdenis voor Rut. Waar u gaat, daar wil ik zijn. Heer Jezus, waar u wilt dat ik naartoe ga, daar wil ik naartoe gaan. Niet mijn wil, maar uw wil. Dus je geeft je toekomst op. En dat vinden we moeilijk. Ik weet niet of je dat herkent, maar dat betekent dus dat je controle moet opgeven. En wij houden zoveel controle hebben. We willen alles onder controle hebben. Daarom heb je verzekeringen. Daarom hebben we spaargeld. Daarom hebben we van alles en nog wat geregeld om controle te hebben op een veilig leven. Maar Jezus zegt eigenlijk, laat de controle los, klamp je alleen aan mij vast. En dan weet je soms niet wat er gebeurt, dat zag ik bij de discipelen. Opeens staat ze dan in een storm. Ja, dan moet je maar vertrouwen dat de Heer Jezus ook ingrijpt en bij macht is om die storm tot stilte te brengen. Maar dat is ook wat wij mogen leren. Het is dus echt, ik hoop dat het niet overkomt als een soort van lijstje waar je aan moet voldoen. Of ik moet het beter doen, ik doe het nog niet goed genoeg. Dat is niet het punt. Het punt is denk ik dat we meer gaan begrijpen dat het volgen van Jezus is een proces. Het is als een, net zoals op school, daar leer je dingen aldoende. En dan maak je soms fouten. En dan word je gecorrigeerd. Maar je leert en je groeit. Of, wat is een ander beeld? Opvoeding is ook zoiets. Dat een klein kind moet dingen leren. En maakt daarin fouten, moet gecorrigeerd worden. Maar weet, ik ben geliefd. Dus zo moeten we dit ook dit behandelen. Als we al deze punten gaan bespreken. Het gaat niet over volmaakt zijn of zo. Of voldoen aan een lijstje of aan criteria. Maar de vraag is uiteindelijk steeds, is dit ook echt je verlangen? Is dit wat je verlangt voor je leven? De eerste, Heere, waar u wil dat ik ga, daar ga ik naartoe. Waar u gaat, daar ga ik ook. De tweede is, waar u overnacht, zal ik overnachten. Overnachten is een beeld van duisternis. Dus wat doe je als je moe bent, of als je belast bent? Waar vind jij dan je kracht? En waar vind je dan je rust? Wij hebben, zeker in het Westen, denk ik, de neiging om het op te vullen met allerlei dingen. Je telefoon. Je kan oneindig veel scrollen en dingen bekijken. Om die leegte op te vullen. Allerlei verslavingen waar je naartoe kan gaan. Of zeggen wij, Heren, als het donker is in mijn leven, als het duister is in mijn leven, als ik moe ben en belast, dan wil ik naar u toe gaan. Want u zei zelf, kom naar mij als je vermoeid en belast bent. Ik zal rust geven. Heer, ik verlang naar rust. Help mij alstublieft. Wat doe je? Doe je als Orpa of doe je als Rut? Klamp je aan de Heer Jezus vast, ook te midden van de duisternis. Waar u overnacht, zal ik overnachten. De derde, uw volk is mijn volk. Nou ja, als je christen bent of bent geworden, dan word je onderdeel van een volk. Gods volk, Gods kudde, het lichaam van de Heer Jezus. Je hebt dan te maken met broeders en zusters. En dat betekent dan dat op dat moment zijn jouw broeders en zusters zijn onderdeel van hetzelfde lichaam waar jij onderdeel van maakt. Het zijn je broers en zussen in het geloof. En de Bijbel, zeker bijvoorbeeld de Johannesbrief, roept steeds op, heb elkaar lief. Dien elkaar, vergeef elkaar, verdraag elkaar. Jacobus heeft erover: beleid elkaar uw zonde, bid voor elkaar. Het is een familie waar we in opgroeien. En Rut laat haar eigen familie los, maar beseft: ik krijg straks een nieuwe familie. En zo geldt het ook voor ons. Als je bij de Heer Jezus hoort, dan krijg je een nieuwe familie. En hoe kostbaar is het als je op kan trekken met anderen, met mannen, vrouwen, die ook de Heer Jezus volgen, met wie je samen op kan trekken, elkaar kan bemoedigen. Uw volk is mijn volk. Dus de eerste ging over je levenswandel. Waar u gaat, daar ga ik. De tweede gaat over rusten. Heer, als ik vermoeid en belast ben, dan wil ik rusten bij u. Ik wil bij u komen, ik wil mijn hart bij u uitstorten. Derde is, uw volk is mijn volk. Gaat over dat we elkaar lief hebben. En dan is steeds eigenlijk de vraag: merk je dat dit in je leven het verlangen is? Wil je zo Jezus volgen? En dan natuurlijk de vierde: uw God is mijn God. Nou, dat klinkt allemaal heel logisch, maar dat betekent dus dat ze afstand doet van al haar eigen goden en besluit nu alleen nog maar de levende God te dienen. Afstand doen van je oude goden, doen we dat? Zijn we bereid en zeggen: Heere, als u wilt dat iets in mijn leven weggaat, omdat het tussen u en mij instaat, dan wil ik dat wegdoen. Wat het ook is. Als het misschien mijn zekerheid aan geld is, als het is, ik probeer iemand te zijn, iemand te worden, en dat neemt het een grote plaats in. Heere, als u wilt dat ik dat wegdoe, dan wil ik dat doen. Ik wil u volgen, ik wil u gehoorzaam zijn. Ik wil alles achterlaten om u te volgen. U bent mijn God nu. Ik wil geen andere goden meer in mijn leven. Dus je laat het definitief achter. Is dat je verlangen? Om je andere goden achter te laten. Dan gaan we naar de volgende. Heel radicaal. Dan zegt ze: waar u sterft, zal ik sterven en daar zal ik begraven worden. Dus ik wil zo lang bij u blijven totdat de dood scheiding brengt tussen ons. Waar u sterft, daar zal ik sterven. En ik word begraven waar u wordt begraven. En ja, dat is natuurlijk het beeld van het christelijk geloof. De Bijbel spreekt er heel vaak over dat wij met Christus gestorven zijn, met Christus begraven zijn. Ons oude leven is voorbij. We hebben een heel nieuw leven ontvangen in Christus. En tegelijkertijd roept de Bijbel ons dan constant op om dan ook die oude mens af te blijven leggen. Hij is dood, maar we moeten toch elke dag het afleggen. Heer, alles van mijn vlees, alles waar ik nog merk dat ik niet tegen Jezus leg, ik wil het afleggen. Mijn bitterheid, mijn frustratie, mijn irritatie, mijn verslavingen, alles wat niet bij dat nieuwe leven hoort. Heer, ik wil het afleggen. Ik wil u volgen in uw dood, ik wil u volgen in uw opstanding. En dat is in feite wat we met de doop, als je bent gedoopt, beleid. Niet, ik heb al iets bereikt, ik ben al iemand, maar gewoon puur: Heer, ik geloof in u dat u voor mij gestorven bent en ik wil mijn oude leven achterlaten. Ik ben met u begraven, ik ben met u ook weer opgestaan tot nieuw leven. En dat is wat het ook doet. Ze laat haar oude leven achter en ze gaat een heel nieuw leven in. Met een nieuw levenspatroon. Willen wij dit ook? De Heer Jezus ook volgen tot onze dood toe. Nou, ook elke dag het oude afleggen en het nieuwe aandoen. Dat is een proces. Nou, als het goed is, is dat groei. En soms moet God snoeien en is pijnlijk. Maar dat is de troost. Wat hij begint, dat maakt hij af. Dus dat is ook iets wat God doet. En dan tot slot zegt ze dan tot nog: alleen de dood zal scheiding maken tussen u en mij. En dat is dus een kenmerk, denk ik, van discipelschap. Dat je de Heer Jezus blijft volgen, wat er ook komt. Dus net als Psalm 23, zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, u bent bij mij, u bent mijn herder. En ik wil dicht bij u blijven. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Maar ook in tijden dat het goed gaat, dat je dan niet verslapt, maar geniet van de tijd die je hebt met de Heer Jezus. En dat je met hem leeft en je aan hem vastklampt. Als het goed gaat, als het niet goed gaat. Dat is, denk ik, discipelschap. Tot slot wil ik dan nog één tekst lezen. Daar sluit ik dan mee af. Uit Johannes 15. Dat zegt de Heer Jezus zelf tegen zijn eigen discipelen. En dit is, denk ik, ook gewoon wat ik nu ook deel. Is ook gewoon een proces waar ik nu zelf ook weer bij bepaald word. Van de afgelopen jaren was het thema genade en gerechtvaardigd door geloof echt heel goed voor mij. Omdat ik niet leefde uit genade. Maar dit was ook wel weer heel verhelderend. Van ja, maar dat betekent ook Jezus volgen. Dat betekent ook mijn leven afleggen, mijn wil afleggen. Dat hij het voor het zeggen heeft. En dat zegt de Heer Jezus ook in Johannes 15. Heel mooi, gaat ook over Gods liefde. Maar ook over wat onze reactie moet zijn. Vers 9. Dan zegt de Heer Jezus: zoals de Vader mij lief gehad heeft. Dat is wat, hè? Een hele diepe liefde. Zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ook ik u lief gehad. Dat is een diepe liefde. En dan zegt hij, blijf in mijn liefde. Hij heeft het daarvoor over de wijnstok gehad. Hou je aan me vast, klamp je aan me vast als een rank zich vasthoudt aan de wijnstok. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven. Zoals ik de geboden van mijn vader in acht genomen heb. En in zijn liefde blijf. Dus gehoorzaamheid is belangrijk, dat we gehoorzaam zijn aan God. Deze dingen heb ik tot u gesproken. Waarom? Opdat mijn blijdschap in u zal zijn. En in u zal blijven. En uw blijdschap volkomen zal worden. God wil ons vreugde geven. En dat is als we ons vastklampen aan de Heer Jezus. In goede tijden, in slechte tijden. Dat hij onze blijdschap is. Dit is mijn gebod. Dat u elkaar lief hebt zoals ik u heb lief gehad. Niemand heeft een grotere liefde dan deze. Namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent mijn vrienden. Als u doet wat ik u gebied. Dus dat is echte vriendschap. Als je Jezus, als je zijn vriend wil zijn, als je zijn discipel wil zijn, dan doe je wat hij je gebiedt. Dus vroeger waren we een slaaf van de zonde, nu zijn we een slaaf van Christus. Paulus noemt zich een slaaf van Christus, Petrus noemt zich een slaaf van Christus. We zijn slaven, maar nu vrij. Anders, het is anders. We zijn slaven, maar heel mooi, dan zegt hij in vers 15, hoewel we de slaven zijn, hij zegt, ik noem u niet meer dienaren of slaven, want een dienaar weet niet wat zijn Heer doet. Want Jezus is onze Heer. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik alles wat ik van mijn vader gehoord heb, u bekend heb gemaakt. Niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u ertoe bestemd. Dus wat wil God in ons leven doen? Dat u heen zou gaan en vrucht zou dragen. En dat u vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de vader vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. Dit gebied ik u, dat u elkaar lief hebt. Dus hier zie je dat het volgen van de Jezus ook echt praktisch gevolgen heeft. Dat God gehoorzaamheid van ons vraagt. En uiteindelijk is denk ik de kernvraag die steeds weer terugkomt. Niet, voldoe ik daar al 100% aan? Doe ik het al goed genoeg? Want dan heb je denk ik genade niet begrepen. En dan moet ik ook naar mijn eigen hart kijken. Zo vaak vergeet je dat dan weer, wat genade echt is. Genade is niet presteren en dan word je beloond. Maar genade is, we hebben alles ontvangen in Christus. Maar Gods genade werkt als het goed is wel in ons uit dat we een verlangen hebben om Jezus te volgen, wat het ook kost. En dat is de vraag, hebben wij dat verlangen? Want dat is denk ik wel een kenmerk van wedergeboorte. Een kenmerk van dat je een kind van God bent geworden. Is dat je het oude wilt achterlaten. Soms lukt dat niet. En moet je weer opkrabbelen. Een discipel struikelt misschien 1000 keer, maar hij krabbelt elke keer weer op. En klampt zich weer vast aan de Heer Jezus. Dat is de vraag, heb ik dat verlangen in mijn hart om Jezus te volgen? Ook als dat moeilijk is. Ook als ik het niet begrijp. Ook als ik misschien liever mijn vlees wil volgen. Dat is de vraag. En dan hoop ik dat we allemaal kunnen zeggen, ja, ik wil Jezus discipel zijn. En dan mogen we vragen om genade, ook weer genade. God help mij, want ik kan het van nature niet. Maar wat u begint, dat maakt u af, dat is uw belofte. Helpt u mij alstublieft erbij. Het heeft mij gezegend, deze voorbereiding. Ik hoop dat het voor jullie ook een zegen was. En voor de komende week met het praktisch toepassen en al biddend erom vragen, veel zegen ook gewenst. Ook voor mezelf natuurlijk.